Namens uw kerkraadgemeente de volgende mededelingen. Na afloop van de middagdienst is er een zangbijeenkomst. De locatie is gewijzigd. We komen niet meer samen in Oud-Wittenoord, omdat dat niet meer past. Zangavonden worden voortaan gehouden in de Griffiemiddenkerk hier in Renswoude. Dus vanavond ook eten en drinken meenemen. Donderdagavond 30 januari is er een gemeenteavond. Hiervoor heeft u via de mail een afzonderlijke uitnodiging ontvangen. Aanvang 19:30. Allen, dus dat betekent jong en oud, hartelijk welkom. Na afloop van de dienst kunt u een exemplaar van het kerknieuws meenemen. Het verzoek is om 1 exemplaar per pastorale eenheid mee te nemen, zodat er ook nog exemplaren overblijven voor de gasten en gezinnen die met ons meeleven. Collecten zijn vandaag voor de kerkelijke kas en de huisvesting. Opbrengst van de bussen bij de uitgang is bestemd voor de stichting De Ondergrondse Kerk. Dit alles zo de Heere wil en wij leven, stellen we ons voor Gods aangezicht. Onze enige hulp en onze enige kracht is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen, enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. Wij zetten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 89. En daarvan vers 4, God is op het hoogst geducht. In zijner heilgen raad en vreselijk boven het Heer, dat om zijn rijkstroon staat. Wie is als gij, o Heere, o God der lege scharen, wie is aan u gelijk? Wie kan u evenaren? Psalm 89, vers 4 en 5. begin van deze nieuwe week stellen we ons voor de spiegel van Gods heilige wet. We luisteren naar de samenvatting daarvan die Christus ons heeft gegeven. Na de lezing van de wet des Heren zingen we Psalm 42 vers 4. Ik zucht daar kolk en afgrond loeit, daar het gebruis der wateren groeit, daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. We zingen dit vers als inleiding op de tweede schriftlezing, die is uit Matthäus 14, vanaf vers 22 tot en met 36. Dus na de lezing van de wet des Heren en de samenvatting daarvan zingen we Psalm 42 vers 4. En we vervolgen de schriftlezing in het Nieuwe Testament bij Matthäus 14 vanaf vers 22. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Christus vat de wet al dus samen. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Matteüs 14 vanaf vers 22. En terstond dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem af te varen naar de andere zijde, terwijl hij de scharen van zich zou laten. Als hij nu de scharen van zich gelaten had, klom hij op de berg alleen om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was hij daar alleen. Het schip nu was midden in de zee, zijnde in nood van de baren, want de wind was hun tegen. Uit de vierde waken des nachts kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee. En de discipelen ziende hem op de zee wandelen, werden ontroerd, zeggende, het is een spooksel. En ze schreeuwden van vrees. Maar terstond sprak Jezus hen aan, zeggende, zijt goedmoeds, ik ben het, vrees niet. En Petrus antwoordde hem en zeide, Heere, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. En hij zeide, kom. Petrus klom neder van het schip en wandelde op het water om tot Jezus te komen. Maar ziende de sterke wind, werd hij bevreesd. En als hij begon neder te zinken, riep hij zeggende, Heere, behoud mij. En Jezus terstond, de hand uitstekende, greep hem aan. En zeide tot hem, gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? En als zij in het schip geklommen waren, stilde de wind. Die nu in het schip waren, kwamen en aanbaden hem, zeggende, waarlijk, gij zijt Gods zoon. En overgevaren zijnde kwamen zij in het land Genezaret. En als de mannen van die plaats hem werden kennende, zonden zij in dat gehele omliggende land en brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren en baden hem dat zij alleenlijk de zoom van zijn kleed zouden mogen aanraken en zoveel als hem aanraakten werden gezond. Tot zover de lezing van Gods woord. Wij stellen ons gemeente voor Gods aangezicht in het gebed. Wij bidden de Heere om zijn zegen over ons samen zijn rondom zijn woord. En tevens ook voorbeden. Voorbeden voor de rouwdragende familie van Walsum, van de Vlasakker 8 in Barneveld, vanwege het overlijden van de moeder van zuster van Walsum. En zij wordt komende dinsdag begraven. De voorbeden voor de familie De Pater van de Prins Bernhardlaan 173 in Veenendaal. Voor zuster De Pater die op dit moment verblijft in de herberg in Oosterbeek. En we gedenken haar aan man en kinderen. Laten we samen bidden. Ik heb het net gelezen in uw woord, heren, in de laatste woorden van de schriftlezing. Dat wanneer mensen de zoom van uw kleed aanraken, ze terstond genezen worden. En geef dat we met die verwachting, met hoogachting van u, van uw almacht en van uw bewogenheid, ook zijn samengekomen rondom uw woord. Met het gebed, al mogen we slechts de zoom van Jezus kleed aanraken, als genade en een gunst, maar dan worden we terstond genezen, gereinigd en geheiligd. Uw macht is groot, Heere. En uw hand heeft ook een heerlijk vermogen. Schenk dat daarom ook de prediking van uw woord met kracht en met majesteit gepaard gaat gaan, mag gaan, omdat u onder de verkondiging van uw woord, ook door het machtige werk van uw geest in ons midden, wilt wonen en wilt werken. Daar waar u werkt, Heere, beantwoord nu niet alleen gebeden en verlangens die ontstaan zijn in de stilte van de binnenkamer, maar dan roept u ook door het overtuigende werk van uw geest, het tere verlangen op naar u. Het onbestemde gevoel dat we wellicht in het begin niet eens onder woorden kunnen brengen, maar dat door uw geest ook gerijpt en geoefend wordt, wanneer u ons steeds meer en meer in onze nood en in onze schuld voor uw aangezicht plaatst. Zegent u ook wat dat betreft de verkondiging van uw woord. Werk door in de breedte van de gemeente, in het leven van jong en oud, zowel in het hart en in het leven van hen die u nog niet kennen, als ook van hen die met gebed en met verlangen zijn samengekomen met ons rondom uw woord. Schenk ook alles wat nodig is, Heer, om uw woord te mogen verstaan, voor zover dat kan met ons verstand, maar in het bijzonder ook met heel ons hart en met heel ons leven. Het kan zijn dat we ons herkennen ook in de gestalte van Petrus, zoals uw woord hem vanmorgen ook hem ons voorstelt, dat ook wij gebukt gaan onder zoveel zorg, angst en moeite. En dat de woorden die we zongen met Psalm 42, al zingend ook heel concreet vanuit ons eigen leven, in stilte werden uitgesproken en ingevuld voor uw aangezicht. Daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Er kan veel zijn, heren, dat achter een ogenschijnlijk eenvoudig en rustig leven schuil kan gaan. En wij vragen u daarom, geef dat u met kracht ook vanmorgen spreekt in het hart en leven van hen die opgejaagd worden door angst, zorg en moeite, dat u ook dan opnieuw spreekt, kom. En dat u zelf ook in het roepen om te komen de kracht geeft om te kunnen komen. Het geloof schenkt om ons over te geven. Maar geef boven alles, heren, dat we niet achterlaten wat ons benauwt. En dat is ons beangstigende hart. Geef daarom ook, Heer, het overtuigende werk van uw geest. Zodat we getrokken worden tot u met heel ons hart en met heel ons leven. We bidden u, Heer, om uw zegen voor uw woord hier op deze plaats waar u ons samenbrengt. Als ook op die plaatsen waar nu of op een later moment met ons mee wordt geluisterd. Gedenk in het bijzonder hen die vanwege ziekte of ouderdom thuis zijn gebleven. U kent ook hen in hun omstandigheden van zorg, verzwakking wellicht, moeite. En wij dragen hen op aan u, Heren, met het gebed. Of u het zo wilt leiden dat afstanden wegvallen. En dat wanneer uw woord wordt verkondigd, u er zelf ook bent. Daar waar uw woord op dit moment of later wordt gehoord. Gedenk alle moeite en zorgen die er zijn in het midden van onze gemeente. We bidden u voor weduwnaren, voor weduwen, voor kinderen die op jonge of op latere leeftijd hun ouders moesten verliezen. Denk ook in dit verband heel in het bijzonder, Heer, aan de familie van Walsum. Wilt u met hen zijn in deze dagen van rouw, verslagenheid en verdriet. In de dagen ook in het toeleven naar de begrafenis. En we vragen u, Heere, geef dat wanneer uw woord wordt geopend, binnen de kring van het gezin, de persoonlijke omgang met uw woord, maar ook in de komende dagen op momenten wanneer we als familie samenkomen rondom de schriften, dat u zelf ook in het midden van de rouwdragende familie wilt zijn. Gedenk in uw bijzondere kinderen in het overlijden van moeder het ouderlijke huis zagen wegvallen. Het zijn maar een paar woorden, Heere, die we daarmee uitspreken tot u, maar u weet wat dat voor hen ook betekent. En we dragen hen op aan u met het gebed of u ook in de komende tijd met hen wilt optrekken. Vertroostend en genadig, maar in het bijzonder wilt geven, Heren, dat u wilt doorwerken, ook in de lijn van de geslacht. En dat wat u gewerkt hebt in het voortgeslacht, zijn voortgang mag hebben, ook in het opgroeiende geslacht. En dat u daarom ook uw woord wilt heiligen, dat in deze dagen wilt gelezen en ook uitgelegd, verkondigd mag worden in het leven van de klein- en achterkleinkinderen. Heren, gedenk en in uw genadige gunst en trouw. We bidden u, Heren, voor hen die beschadigd zijn geraakt door het leven. Wilt u met hen zijn, in hun pijn, in hun gehavend zijn, in hun eenzaamheid, in hun onbegrip, in hun moeite en in hun zorg. Gedenk in uw bijzonder ook in dit verband, zuster de Pater. Wilt u met haar zijn, dus in deze periode ook de dagen doorbrengt in de herberg in Oosterbeek. Geef dat deze periode door u gezegend mag worden, dat ze krachten mag komen. Ook toegerust mag worden door u en in de omgang met uw woord. Dat gesprekken die gevoerd worden door u gezegend mogen worden. Maar gedenk ook haar man, de kinderen, gedenk het gezin in uw genadige gunst en trouw. Geef aan hen ieder wat hij of zij in uw ogen nodig heeft om hem of haar te brengen tot u en te bewaren bij elkaar. We dragen, Heren, ook gaven die we mogen afstaan in deze dienst op aan u, met het gebed of u die wilt heiligen, in het bijzonder ook de gaven voor de ondergrondse kerk. Zegent u, Heren, het werk dat verricht mag worden om hen bij te staan in hun zorg, moeite en verdriet. Wilt u in het bijzonder geven dat hun getuigenis in navolging van u, in lijden, in eenzaamheid, in teleurstellingen, maar ook in vreugde, in blijmoedigheid geheiligd wordt door uw hand. En tot zegen wordt gesteld, ook in de samenleving, waar het op dit moment niet mogelijk is om in alle rust en vrijheid samen te komen rondom uw woord. We bidden om uw zegen, Heere, over ons samen zijn rondom de schrift. Geeft u rust en concentratie, hoor onze beden, om Jezus wil. Amen. We zingen als inleiding op de prediking gemeente Psalm 107 en daarvan vers 15 en vers 16. Psalm 107 vers 15 en vers 16. Tijdens het voorspel vindt de dienst der offerande plaats.
Thank you.
zingen na het amen van de prediking, Psalm 65, vers 5. Het gebruis der zee doet gij bedaren, daar gij haar golven stilt. Psalm 65, vers 5, na het amen van de prediking. We volgen in deze periode, gemeente, dus aan de hand van de evangelie Petrus op de voet. En vanmorgen staat de geschiedenis vanuit Matteüs 14 centraal. Kern van dit gedeelte is vers 27. We lezen dit vers voorafgaand aan de verkondiging van Gods woord. Matteüs 14, vers 27. Terstond sprak Jezus hen aan, zeggende, zijt goedsmoeds, ik ben het. Vrees niet. Het thema waaronder dit gedeelte wordt verkondigd is, Jezus redt Petrus van zijn storm. Jezus redt Petrus van zijn storm. Drie lijnen vanuit het gedeelte. We letten allereerst op een biddende Jezus boven de storm. We letten op een angstige Petrus in de storm. We letten op een triomferende Jezus over Petrus' storm. Dus een biddende Jezus boven de storm. Een angstige Petrus in de storm. En een triomferende Jezus over Petrus' storm. Er ligt een intensieve dag, gemeente, achter de zaligmaker en dus ook achter Jezus' discipelen. Het begon als morgens vroeg, toen van heinde en ver mensen samenkwamen op de plaats waarvan ze hadden gehoord dat daar die bijzondere profeet en leraar uit Galilea zich ophield. Ze zetten zich neer aan de voeten van de Heere Jezus om te luisteren naar de verkondiging die hij al daar deed. En onder de verkondiging van, van het woord deed het woord ook zijn eigen werking. Wat de vrucht van Jezus' prediking is, dat laten we maar aan de zaaier, de grote zaaier, de grote landman over. En in ieder geval, de dag vloog voorbij voor de schaar. Zo merken we ook uit de manier waarop de evangelist Matteüs deze geschiedenis beschrijft. Matteüs, als ook Marcus in hoofdstuk 6, vertellen wat er op dit moment allemaal plaatsvindt. De dag vliegt voorbij. En voordat de mensen goed en wel in de gaten hebben, begint het langzaam maar zeker ook te schemeren. En als schemering zich aankondigt in het land van de Bijbel, dan is er nog maar weinig tijd voor nodig of de duisternis valt in. De mensen zien het, dat het donker begint te worden en de zaligmaker ziet het ook. En terwijl hij die scharen, duizendkoppige scharen overziet, raakt het de zaligmaker op een bijzondere manier. Al die mensen, klein en groot, die daar samen zijn gekomen aan de voeten van de Heere Jezus Christus. En het raakt hem. Het raakt hem op zo'n manier dat ook de evangelist dat verwoordt door te zeggen dat de Heere Jezus, vers 14 van Matteüs 14, met innerlijke ontferming over hen bewogen werd. Hij zag de scharen. Hij zag de moeite en de zorgen, de zieken, de gebrokenen, de gehavenden door het leven en door de gevolgen van de zonde. En hij handelde vanuit die innerlijke ontferming. Zo is Jezus nog. Ook nu in deze morgen. Hij ziet ons. Maar niet op afstand, kil en onbewogen. Hij ziet ons met onze moeite en zorg. Hij ziet rouwdragenden in de midden van ons. Hij ziet hen die gehavend zijn door het leven, beschadigd zijn door anderen. Hij ziet ook wat er leeft in uw hart. Misschien leeft er voor dit moment helemaal niets. Geen gebed, geen verwachting. Maar hij kent ook het stille gebed dat in de stilte van deze morgen opklom tot hem, gebeden door een kind, een jongere, een vader of een moeder. Maar een moeder die in de stilte van deze zondagmorgen toen ze wakker werd, eerst haar kinderen opdroeg aan Gods genadetroon, met de bede of de Heere de verkondiging van vandaag wil gebruiken om het hart van je kinderen te vernieuwen. Jezus ziet het. En hij is met innerlijke ontferming over de scharen, staat hier. Let u er even op. Over de scharen. Niet over zijn kinderen, over de discipelen, over de scharen bewogen. De dag vloog voorbij. En de avond valt in. En de zaligmaker besluit op enig moment om de scharen niet met lege magen terug te sturen naar huis. Ook omdat de winkels op dit moment, nu het donker begint te worden, aanstalten maken om de deuren te sluiten. En het daarom ook niet meer mogelijk is om nog eten te kopen. En hij vraagt aan zijn discipel om rond te gaan onder de mensen en het eten in te zamelen. En ze komen niet verder dan een paar schamele broodjes en wat visjes. En dan begint de zaligmaker te bidden tot zijn vader. Dankend bidden en bidden dankend. En onderwijl breekt de Heer Jezus het brood. En hij blijft breken. Matthäus vermeldt dat er in ieder geval 5000 mannen waren. Nog afgezien van de vrouwen en de kinderen die er ongetwijfeld ook bij zijn geweest. Wel, laat het maar gewoon heel concreet voorstellen. Een paar broodjes. Breken, 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 breken. Zoveel wordt er gebroken, zegt de evangelist, dat aan het einde van de maaltijd 12 volle korven overblijven. Dat breken is dus niet in 5 minuten gebeurd, gemeente. Daar zat een gewone man. Een mens. Die net als u en ik het brood breekt. En daar blijkbaar ook heel veel tijd voor nodig heeft. U kunt zich dus voorstellen, als u zich even verplaatst in deze situatie, hoeveel kracht dat vergt van iemand. Aan het einde van een dag preken, genezen, mensen ontvangen, mensen te woord staan en dan vervolgens breken, 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 breken. Dat hij uitgeput is. Alleen maar geven. Geven, geven, geven. Sommigen onder ons hebben hem goed gekend, maar in de voorbereiding moest hij denken aan wijlen dominee Vlietstra. Een van de oud-predikanten van Werkendam. En toen ik hem een keer opzocht, hij woonde toen in een appartement in Zeist als emeritus-predikant, zei hij, joh, aan het einde van een dag vol met bezoeken, zei ik tegen mevrouw, slaaf ons voordat we gaan slapen, zou jij willen bidden? Want ik ben leeg gebeden. Ik heb de hele dag mensen gehoord, met ze gesproken, gelezen. Ik ben op. Jezus is gewoon mens. Moe lezen we meer dan eens. Leeg, eenzaam. En daarom kunnen we het ook begrijpen, gemeente, dat de zaligmaker aan het einde van die intensieve en bewogen dag, waarin veel naar hem is toegekomen, we zitten nu aan het begin van ons schriftgedeelte, alleen wil zijn. Wie heeft dat ook niet? Wie herkent dat niet? Om na een intensieve dag even tot jezelf te kunnen komen, even alleen te zijn. Maar in dit geval wil de Heere Jezus ook alleen zijn zonder zijn discipelen, vers 22. En hij dwingt zijn discipelen dus om in het schip te gaan en voor hem af te varen naar de andere zijde. Let u er even op, voor hem af te varen. Daaruit mogen we opmaken dat de Heere Jezus heeft geteld tegen zijn discipelen dat hij hen achterna komt. Hoe? Dat heeft hij niet verteld. Maar het is in ieder geval wel duidelijk dat zaligmaker tegen zijn discipelen heeft gezegd om af te steken naar de overkant. De bestemming ligt dus aan de andere kant van het meer. En op enig moment zal de Heer Jezus zich bij hen voegen. En met die boodschap in hun oren gaan ze in het schip en steken ze af op het water om naar de overkant te kunnen gaan. En Jezus trekt zich vervolgens terug op een hoge berg alleen. Hij heeft de discipelen aan boord gezet. In Marcus wordt nog een keer extra onderstreept dat hij vervolgens de scharen naar huis heeft gestuurd. En nu blijft hij helemaal alleen over en trekt zich terug alleen op een hoge berg om daar te bidden met zijn vader. Het is de eerste keer trouwens in de Matthäus-evangelie dat er aandacht voor wordt gevraagd. Jezus in de eenzaamheid, verkerend aan de voeten van zijn vader. Wat hij nu voor anderen... Was zijn gebed alleen nu maar gericht op de mensen die door zijn vader aan zijn zorgen waren toevertrouwd? Nee, hier bidt allereerst het kind, de zoon, tot zijn vader. Ook hij heeft het gebed nodig. om op krachten te kunnen komen. Ook hij heeft het gebed nodig om zich te kunnen laven aan de liefde van zijn vader. Ook hij heeft het gebed nodig, zoals later in het Matthäus-evangelie duidelijk wordt, om zich keer op keer te verenigen met de wil van zijn hemelse vader. Jezus op een hoge berg alleen, dicht bij zijn vader. En tegelijkertijd, gemeente, wat een aangrijpend moment, vindt u niet? Ik vind het niet alleen ontroerend, biddende Jezus alleen, maar ik vind het ook aangrijpend, want terwijl Christus daar op de knieën ligt voor zijn hemelse vader, legt hij geknield de afstand open tussen zijn vader die in de hemelen is en de zoon die afgedaald is in de diepte van onze verlorenheid en schuld. Hij hoort daar niet op zijn knieën. Hij hoort daar, in de schoot van zijn vader. Daar hoort de zoon thuis, in de schoot van zijn vader. Maar dat hij hier op een hoge berg, laag onder de hoge hemel, knielt voor zijn hemelse vader, is vanwege onze verlorenheid. Onze schuld. Onze zonde. Ons afwijken van God. Een geknielde Jezus midden in een verloren wereld. Zo hoort het niet te zijn. Maar zo is het door ons toedoen wel ontstaan. Het is ontroerend en verootmoedigend. Dat de Zoon van God op moest staan uit de schoot van zijn vader. Niet meer zijn hoofd mocht leggen op de borst van zijn vader. Maar hier op deze berg, en Matthäus benadrukt door dat woord twee keer te gebruiken in het vers, alleen te zijn. Wat een eenzaamheid hier in Jezus' binnenkamer. Dicht door het gebed, dicht bij God. En tegelijkertijd als zoon van de Vader, ver verwijderd van de schoot van zijn vader. En terwijl de zaligmaker daar alleen is op die hoge berg, geknield voor zijn vader, gericht dus in het gebed op God zijn hemelse vader, ontstaat er in de diepte, beneden op dat meer van Genezeret, een ontzettende storm. Laten we maar even lezen, gemeente. Daar is het schip midden op de zee, vers 24... Matthäus gebruikt ook heel bewust het woord zee opeens om duidelijk te maken wat er op dit moment zich afspeelt, die storm die ontstaat. Het schip is in de nood van de baren, want de wind was, en dan staat er hier bij mij in de Bijbel, hun schuin gedrukt. Dat betekent dat onze Nederlandse vertalers dat woord hebben toegevoegd om de zin lopend te maken. Als daar dat niet stond, dan hebben wij meteen als lezers de vraag, ja, wie is de wind nu tegen? Hun, zeggen de vertalers. Wie? De discipelen in het schip. En dat klopt. En tegelijkertijd mogen we ook lezen, de wind hield het schip tegen. Krachtige stormwind die dat water doet opstuwen tot een geweldige muur om dat schip tegen te houden. Nu, daar kunnen we ons wel wat bij voorstellen, gemeente. Misschien heeft u dat ook wel eens gedaan, dat wanneer het stormt langs de kust, en je bent dan in de buurt, of bij het IJsselmeer, waar het ook kan spoken, dat je dan naar het water gaat. Nou, toen mijn vrouw en ik nog verkering hadden, gingen we regelmatig naar de kust. Ze wandelden daar vlakbij. En dan kwam je de duinen in. En je wist het storm, dat merkte je onderweg al. Maar dan was je de laatste duinenrij over en dan hoorde je opeens dat bulderende geluid van die storm die vanuit het westen over de Noordzee aankwam jagen. Je stond dan boven op die duinen en je zag daar die branding, die schuimkoppen, die woeste golven. Of je ging naar de boulevard waar dat water zo met geweld het land in werd gesmeed. En gebeurde het soms als je dan die storm tegemoet wilde wandelen, dat je als het ware schuin kon hangen. Misschien heb jij dat ook al eens gedaan. En dan bleef je gewoon zo schuin in de storm hangen. Opeens viel die wind weg en dan kukkelde je zo naar voren. Nou dat. Het schip dat probeert vooruit te komen met die discipelen erin, maar als een geweldige hand houdt die storm dat schip tegen. Het kan geen millimeter meer vooruit. En met man en macht, zo beschrijven Matthäus en Marcus het, zijn de discipelen in de weer om dat schip maar vooruit te krijgen. Maar hoe ze zich ook inspannen en wat ze ook doen als ervaren vissersmannen bekend met de elementen in deze streek, het lukt er niet. Bij iedere poging om vooruit te gaan worden ze als het ware weer teruggeworpen. Midden in die storm, midden in die storm staat dat schip als het ware stil. Nou, als ik op dat schip zou zijn en nu ook, ik denk dat we doodsbang zouden zijn. Het geweld. Het lawaai. Het schip dat kraakt. En wat doen we dan als we op dat schip zijn? Wel, dan kijk je vooruit. Je wil naar de overkant. Je kijkt opzij om te letten of die anderen zich ook inspannen, of er niemand overboord slaat door de golf. Maar ik geloof niet dat een van Jezus' discipelen midden in die storm opeens tegen zijn collega zegt, zullen we even achterom gaan kijken. Met je rug naar het gevaar. En dat gevaar neemt je in beslag. Vecht je tegen. Maar boven op die berg ligt Jezus alleen. En terwijl hij gericht is in het gebed op zijn vader, ziet hij zijn discipelen in het hart van die storm op het meer van Genezer. Hij kijkt met zijn ogen, gemeente. En dat zijn dezelfde ogen als waarmee hij in de achterliggende dag die scharen zag zitten. En dat beeld raakte hem in het diepst van zijn middelaarsziel. Dat riep innerlijke ontferming op. Dat is een gevoel wat wij niet kennen. Dat huist alleen maar in het hart van Jezus Christus. Dat huist ten diepste in het hart van God zelf. Innerlijke ontferming. Dat betekent dat je mensen ziet in hun nood, in hun schuld, in hun verlorenheid. En één beweging wil maken. Dat is deze beweging, je handen en armen uitstrekken om zich over hen te ontfermen. Zie hem, op zijn knieën, gevouwen handen gericht op zijn vader. En terwijl hij bidt, ziet hij zijn discipelen. En die gevouwen handen worden uitgespreide handen. Om zich te ontfermen over de discipelen. Zien Jezus' discipelen dat? Nee, die zijn gericht op die storm. Weten ze dat hij daar bidt? Wellicht. Maar ik denk dat ze op dit moment geen seconde denken aan een biddende Jezus op de berg. Want die storm die buldert en raast over dat schip. Ze worden in beslag genomen door het gevaar en vooral door de angst. En ze hebben geen oog voor een biddende Jezus met een hart vol opzoekende zondaarsliefde die zich ontfermen wil over deze mensen op dat scheepje midden in de storm. Kom weer bij u terug. Misschien ben je vanmorgen hier wel binnengekomen op deze plaats met een hart vol zorgen en vraag. Vol verdriet, vol aanvechting, vol boeit. Wil de Heere vanmorgen onder de verkondiging van het woord zich over je ontfermen? Door in de prediking van het evangelie waar Christus wordt verkondigd zijn middelaarsarmen uit te strekken. En dan hoop ik dat je ook aan het einde van deze dienst of aan het einde van deze dag mag zien dat dat moment niet begon hier onder de verkondiging van het woord. Maar daar. Daar waar Jezus Christus is. De biddende hoge priester. Die biddend gericht op zijn vader. De stilte van deze morgen al bezig was, mag ik het maar heel menselijk zeggen gemeente, in de stilte van deze zondagmorgen al bezig was om vanuit die biddende gestalte zijn armen uit te strekken vol ontferming, om je te brengen onder het woord. Hij ziet hen, hij ziet ons. En het laat hem niet onberoerd. Midden in die storm daalt de zaligmaker af. Vanuit dat eenzame gebedsvertrek hoog op de berg daalt Jezus af. De helling af, het water op. Ook hij wordt omringd door dat bulderende geweld. En ook hij ziet die schuimende golfkoppen op hem afkomen. Zoals dat schip dat ziet gebeuren. Die storm die als het ware als een ijzeren hand dat schip tegenhoudt, staande houdt midden in de storm. En er hoeft nog maar iets te gebeuren of diezelfde hand overweldigt dat schip en duwt het naar de diepte. Maar daarnaast dat schip wandelt Jezus. Let u even op dat woord. Hij springt niet van golf naar golf. Hij baant zich geen weg door die storm. Nee, alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Zoals wij wandelen. Nou, wanneer gaan we wandelen? We kijken naar uit, toch? Als de zon doorbreekt, wordt het opeens druk op straat. Aan de mensen, dan gaan we naar buiten en dan ga je wandelen. Je kijkt of je al iets ziet van het ontluikende voorjaar. En in deze tijd van het jaar moet je vooral luisteren, denk ik dan, hè, naar de vogels die je al begint te horen. Als je goed kijkt, zie je wat knopjes. Je komt tot rust en tot stilte. En als je thuis komt, dan zeg je als mens, nou, daar zijn we lekker van opgeknapt. Dat heeft ons goed gedaan. In die gestalte, gemeente, wandelen, loopt Jezus door de storm. Nee, loopt Jezus door onze storm. Want dat is wel wat nu open begint te vallen in het evangelie. Terwijl hij daar wandelt, vechten zijn discipelen voor hun leven. En terwijl hij daar in alle rust, in het midden van zijn schepping om zich heen kijkt, genietend van de almacht van God, staan diezelfde mannen daar iets verderop, midden op dat water, doodsangsten uit. En ze weten nog even en we gaan misschien wel met man en muis verloren. Wat een verschil. Wat is de boodschap daarvan eigenlijk? Wat de boodschap op dit moment is, is dat hier de Zoon van God zich aan het openbaren is. De zaligmaker gebruikt deze storm om een kant van zichzelf te laten zien die zijn discipelen nog niet hebben gezien tijdens zijn omwandeling hier op aarde. Hij gebruikt de storm als een voertuig om zijn majesteit te openbaren in het midden van zijn mensen. En ik kan het niet beter verwoorden, gemeente, dan met de woorden van een psalm. Ik wil het kort met u lezen, psalm 93. De Heere regeert, hij is met hoogheid bekleed. De Heer is bekleed met sterkte, hij heeft zich omgord. Ook is de wereld bevestigd, zij zal niet wankelen. Van toen aan is uw troon bevestigd, gij zijt van eeuwigheid af. De rivieren verheffen, o Heere, de rivieren verheffen haar bruisen, de rivieren verheffen haar aanstoting. Doch de Heere in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van grote wateren. Dan de geweldige baren van de zee. Uw getuigenissen zijn zeer getrouw. Heiligheid is uw huis sierlijk, Heere, tot in lengte van daag. God, Zoon van God, gebruikt deze orkaan als een decor om zijn soevereiniteit over onze stormen te openbaren. Het raakt hem niet. Nee, dan doen we tekort als we dat zo zeggen. Het raakt hem niet. Hij maakt de storm dienstbaar aan het verheerlijken van zichzelf. En dat is nou een onderdeel, gemeente, van het zaligmakende werk van de zaligmaker. Onze angsten, ik kom zo meteen wel bij die angst. Onze angst, onze doodsangst, onze aanvechting, onze strijd, onze onmogelijkheden. Ga niet aan hem voorbij, maar onderwerpt hij aan zijn wil. Hij trekt als het ware die storm naar zich toe om zichzelf in het middelpunt te plaatsen. Als de almachtige Zoon van God, die vanuit zijn binnenkamer het bidvertrek hoog op die berg in de eenzaamheid zich nu begeeft in het hart van de storm. Maar in zijn komen in die storm komt God in Christus in onze storm. En hij brengt de rust. De vrede. Die alle verstand en kennis te boven gaat. Mee in het hart van die storm. Die storm die deinst niet terug, die storm die rent niet weg, die storm die slaat niet op de vlucht. Nee, hij brengt het mee in die storm. Wat een almacht. Maar het is de Zoon van God die daar staat. Ze herkennen hem op het eerste moment niet. Wie het is geweest, ik weet het niet. De evangelisten laten het liggen. Maar op enig moment kijkt er iemand achterom. En die ziet daarover die golven een schijnsel aankomen. Zweven voor zijn idee. Want hij houdt het voor een spook. En hij roept het uit. En in één ogenblik kijken die andere discipelen ook om. En ze schreeuwen het uit in doodsangst. Een spook. Maar midden in die angst. Is niet alleen de angst meer vanwege de storm voor hen. Maar nu ook vanwege de angst van dat dreigende gevaar achter hen, klinkt dwars daar doorheen. Vrees niet, ik ben de Heere uw God. Ik ben. Woorden die direct worden herkend, niet alleen omdat die stem in de oren van Jezus' discipelen herkend wordt. Het is de stem als één uit duizenden, de stem van hun meester die in de achterliggende dag in alle rust het woord van God verkondigt en het bevel gaf om het eten te verzamelen, vervolgens die gebroken stukjes brood uit te gaan delen onder die grote scharen. Nee, hier klinkt de Zoon van God vol majesteit en heerlijkheid. Ik ben het! Of niet te zeggen, ik ben Jezus. Is maar rustig. Hij hoeft alleen maar te zeggen, ik ben het. Gaat de storm liggen? Komen de golven tot rust? Drijft het schip opeens op het vlakke water alsof er helemaal niets gebeurd is? Nee, die storm gaat gewoon door. Daar ligt een les in, gemeente, voor u en voor mij, voordat we naar Petrus gaan kijken. Midden in die storm, die bulderende orkaan openbaart Jezus zichzelf met de woorden: ik ben het. En die storm die bulde door. Daarmee zet het evangelie van morgen een beeld recht, wat onder ons misschien wel leeft en wat ook zo vaak bovenkomt in mijn hart. Als de Heere er is, is de storm dus voorbij. Nou, blijkbaar dus niet. De Heere kan er ook zijn terwijl de storm gewoon doorgaat. Niemand is mee ook in de stilte van je binnenkamer. Misschien heb je al zo lang gebeden. Heere, geef dat die storm die raast over mijn leven. Ik kan er gewoon niet meer tegenop. Voorbij gaat. Maar als hij zegt: ik ben het. Dan spreekt hij soeverein. Dan is het aan hem om te bepalen of de storm gaat liggen. Of dat de storm doorraast. Het verschil maakt niet de storm. Het verschil maakt of hij er is. Of niet. Hij maakt het verschil. Niet de omstandigheden. Niet de gebeurtenissen. Maar of hij er is. Of dat je er alleen in staat. Wie herkent de discipelen niet, gemeente? Je hoeft die Heere nog niet eens te kennen om te weten wat angst is, toch? Wij zijn allemaal bang. En je kan tegenwoordig de angst gewoon op de straat oprapen. Onzekerheid, hè, wat gaat er in Amerika gebeuren? Hoe loopt dat verder in het Midden-Oosten, Oekraïne? Hoe gaat dat in onze samenleving? Maar ook in het klein. De angst. Wat er komt. Als het gaat om ziekte. Angst als je denkt aan je kinderen en kleinkinderen. Wat staat er nog te wachten? Misschien ook wel de angst. Voor het leven. Omdat het leven zo bedreigend is op dit moment. Waardoor je voor je gevoel stilstaat. Je komt geen stap vooruit. En misschien ook bang bent. Je vandaag of morgen omkomt in de golven van angst en eenzaamheid. Is God daar wel? Bid al zo lang. Die storm die gaat maar door. Nou, ik zeg het heel voorzichtig, gemeente, maar het is ook een les voor mij. Kompas van je gebed moet misschien afgesteld worden, niet op de vraag: hoe lang duurt dit nog? Maar waar bent u? In de storm. En er is een aangrijpend in deze geschiedenis dat Jezus van achter komt, toch? Van een kant waar zijn discipelen het nooit hadden verwacht. Ze keken vooruit, want ze werden in beslag genomen, beheerst door die storm. Midden in die storm horen ze die stem en Petrus roept dan: Heere, als u het bent, kom, zeg kom en ik kom. Hoe moeten we die woorden nou lezen, gemeente? Is dat iets van: ik weet het nog niet helemaal zeker. Ik wil het laatste overtuigende bewijs hebben. Als ik nog één keer uw stem hoort en u beveelt kom, dan weet ik het zeker, dan kom ik. Nee, zo mogen we die woorden van morgen niet lezen. Jezus spreekt met macht en majesteit. Ik ben het. Wees niet bang. En op die woorden haakt Petrus als het ware in. Die uitdrukking: als u het bent, erkent hij dat Jezus daar staat, midden in die storm. Hij vraagt of hij mag komen. En de zaligmaker zegt: kom. Let u even op het verschil, gemeente. tussen de vraag van Petrus aan de ene kant en het antwoord van Jezus aan de andere kant. Petrus zegt: als u het bent. Petrus zegt niet, Jezus zegt niet tegen Petrus: nou Petrus, als Thomas het had gevraagd, had ik gezegd: Thomas, je bent zo zwaarmoedig en bang, blijf maar aan boord, ik kom wel naar jou. Maar nu ik jouw stem hoor, Petrus, je staat bekend als een durfval, als een man die stijl vooraan staat, die zomaar zich niet laat afschrikken, zeg ik: nee, kom. En dat woord klinkt door, wie er ook maar aan boord zou vragen, of het nu Petrus, Thomas, Johannes of een van de andere discipelen zou zijn geweest, die vraagt: Heere, als u het bent, zeg kom en ik kom, dan had ik hetzelfde antwoord gegeven: kom. Dat woord, dat antwoord, gemeente, is dus onvoorwaardelijk. Zonder aanzien des persoons. Zonder onderscheid te maken onder Jezus' discipelen, zegt de zaligmaker: kom. Is er hier iemand in ons midden die bang is? Jezus zegt: kom. Is er iemand die dreigt eronder te gaan onder de last van het leven? Zalig maken zegt: kom. Is er iemand die opziet tegen de komende week? Vanwege belangrijke momenten in je leven, gesprekken of uitslagen van onderzoeken? Jezus zegt vanmorgen: kom. Is er hier een ziel die worstelt met God? Bang is dat de Heer hem niet hoort. In het midden van je storm, zegt Jezus: kom. Wie je ook bent, waar je ook staat, wat je op dit moment ook tegenhoudt in het leven, midden in die storm, boven die storm, buiten die storm, midden in die storm, zegt Jezus: kom. Kom dan tot hem. Maar vergeet één ding niet mee te nemen als u gaat naar hem. En dat is je angst. En dat vergeet Petrus wel. Laten we maar kijken wat er gebeurt, gemeente. Petrus zet zijn boot en overboord, midden in die storm. En hij klimt, vers 29, klom neder van het schip, wandelde op het water, wordt dezelfde geboord gebruikt als wat er voor Jezus werd gebruikt om tot Jezus te komen. Maar ziende de sterke wind, werd hij bevreesd en hij begon neder te zinken en riep: Heere, behoud mij, red mij, staat er letterlijk. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Is dat alleen maar een gebrek aan het machtswoord van de zaligmaker? Als de Heer Jezus zegt: kom, dan geeft hij toch ook de kracht aan Petrus om zijn benen overboord te zwiepen, om af te dalen van dat schip op die zwoedende, schuimende golfkoppen en vervolgens in alle rust over dat water, terwijl die storm raast en buldert over Petrus en dat schip heen, in alle rust en stilte naar Jezus te komen? Is dat alleen de omstandigheden, Petrus, die op enig moment om zich heen begint te kijken? Let u ook even op dat woord, daar staat: hij ziet de storm. Dat is natuurlijk niet letterlijk. Een storm kun je niet zien, een storm hoor je, maar wij zeggen dat ook wel eens. We zien dat het hard waait. Dat maken we op uit het geluid van die storm, uit die zwiepende takken en die krakende bomen om je heen. Nee, Petrus ziet niet alleen die storm. Die storm doet ook wat in Petrus hart. Hij dacht aan de angst te kunnen ontsnappen door dat schip uit te stappen. Daar werd gevochten met man en macht om drijvende te blijven. Maar wanneer Jezus hem roept om te komen en Petrus gehoor geeft aan die stem om te komen, denkt Petrus de angst achter te kunnen laten aan boord. Maar hij vergeet één ding wat hij wel meeneemt, en dat is zijn eigen hart. Het zei dat net zo heel eenvoudig, omdat het evangelie op dit punt ook heel eenvoudig is. Kom. Kom tot Jezus. Met je storm. Met je aanvechting en met je strijd. Maar kom dan wel met een angstig hart. Vluchtend tot de zaligmaker. En daarom moet Petrus door die golven wegzakken. Dat is niet alleen het gevolg van die geweldige storm gemeten, omdat Petrus op dit moment meer let op de omstandigheden. Maar de angst in zijn hart wordt voor Petrus een baksteen op zijn maag, waardoor hij wegzinkt in het geweld van de baren. Hij dreigt te verdrinken in zijn angst. Als Jezus zegt vanmorgen tegen u of tegen jou, kom, dan ligt in die uitdrukking kom ook de nodiging om voor hem je hart uit te storten. Om niets meer achter te laten. Om aan zijn voeten neer te knielen. Maar heel eenvoudig te vertellen, en maak dat eens concreet vanuit je eigen leven. Wat nou de reden is waar je voor bang voor bent. Maar ook hoeveel macht die angst heeft op je kleine, zwakke, wankelmoedige, twijfelmoedige hart en leven. We kunnen het niet alleen aan, gemeente. En we kunnen het ook niet samen aan. U aan de ene kant en God aan de andere kant. Nee, hij wil het alleen voor u doen. Midden in die storm staat hij alleen, zoals hij even daarvoor op die hoge berg alleen was met God. Deze almachtige God en Vader, voor wie de Zoon geknield lag in zijn binnenverdrek op die hoge berg, heeft Jezus meegenomen in het hart van die storm om te laten zien en te ondervinden dat als de Heere komt, God het alleen doet. Wat alleen? Redden. Jezus een hand uitstrekkende, greep Petrus vast en zet hem in de storm op het water. Hij jaagt de storm niet weg, dat kan hij, met één woord te spreken, heeft dat wel eens eerder toch gezien, toch? Toen was hij aan boord, moesten ze hem wakker maken. Toen zeiden ze tegen hem, Heer, bekommert u niet dat we vergaan? Toen stond hij op en hij bestrafte die storm en de storm zweeg. Hij ging liggen. Maar hier strekt hij zijn hand uit. In die storm. Buldert die storm door. Terwijl Petrus druipnat op die schuimende golven komt te staan. De Zoon van God laat zien dat hij in die storm. Alle macht heeft in hemel en op aarde. Deze macht van Jezus overstijgt de storm. Waar wij niet tegenop kunnen. Liever met Jezus in de storm. Dan zonder Jezus kabbelen over een rustige zee. Liever vastgegrepen worden door de almachtige hand van de zaligmaker. Ook wanneer ik erachter kom dat mijn angstige hart me naar beneden trekt. Dan mezelf moed in te spreken. En Jezus ook buitenboord te houden. Maar mag ik vanmorgen eens in alle eerlijkheid een heel eenvoudige vraag stellen. Wat vind jij nou zwaarder? Storm? Of met je angst te komen tot hem? Is nou eens eerlijk, wat is nou zwaarder? Storm, tegenslag, verdriet, zwaarte van je leven, aanvechtingen, strijd. Weet u wat me zo raakt in de voorbereiding? Dat die discipelen zichzelf zo pijnigen, staat er in het evangelie. Dat was niet nodig geweest. Waarom niet? Jezus had gezegd, jullie gaan vooruit, ik kom jullie achteraan. Maar we gaan naar de overkant. Wat hadden ze dan moeten doen, toen die storm opstak? Wel alles loslaten. Die stormen. Nee. Jezus had gezegd. Jullie gaan vooruit. Ik kom erachteraan. En we gaan samen naar de overkant. Kijk, en daar zijn nou de knepen nu in mijn hart, in mijn leven. In dat hart dat in één keer omslaat zodra die storm opsteekt. Dan ga je jezelf pijnigen. Ik wil het aan het einde van de preek, gemeente, hebben we nog één ding wat we even rustig moeten bekijken, nog een keer herhalen. Wat de Heer Jezus zei, kom, dat betekent ook kom met dat zelfgepijnigde, afgepeigerde leven. Kom met dat getop, kom met dat steunen op eigen kracht. Kom met dat zo gemakkelijk loslaten van de belofte van het evangelie. De zaligmaker zei aan het begin van die avond. We gaan naar de overkant. Hoe we daar komen, dat ga ik jullie niet vertellen. Dat is aan mij. Ik trek me terug om te bidden. En dat is genoeg om te weten. Wat er onderweg op dat water ook gebeurt. Dat raakt ten diepste die bevel, die belofte niet. We gaan naar de overkant. Maar ik ben erbij. En ik ga mee. Wanneer wij komen als gevolg van de oproep van het evangelie, kom. En komen tot de zaligmaker druipnat, omdat we zo vaak weggezakt zijn in de golven van twijfel, ongeloof, zwakte en gebrek. Dan komen met het gebed op de lippen, Heere behoud, want anders vergaan we. Dan spoelen we aan Jezus voeten. In het hart van de storm. En zijn we afhankelijk van die ene hand die zich uitstrekt, vastgrijpt en ons op de golven wil richten. Maar hij doet dat. Waarom? Omdat hij midden in die storm dezelfde is gebleven. De omstandigheden raakten hem niet, ze deden hem niets. Hij is soeverein, vrijmachtig. We hebben het net gelezen met de woorden van Psalm 94. De rivieren en de zeeën verheffen zich, o Heeren. Maar gij zijt veel geweldiger dan het bruisen van de zee, dan de verheffingen van de rivieren. U staat daarboven. En u staat daar middenin, in alle rust en in alle stilte. Er is nog één ding, gemeente, en dan gaan we ook afronden. Kijkt u even met me mee naar het slot. Dan komt de Heer Jezus op het schip, kijkt u maar mee, vers 32. En dan pas gaat de storm liggen. Zonder dat de zaligmaker een woord zegt, valt de storm stil. Die nu in het schip waren, kwamen en aanbaden hem, zeggende, waarlijk, gij zijt Gods zoon. In één keer valt daar dus een verschil op. Een verschil tussen de discipelen die in het schip waren gebleven, zo mag je het lezen. En die ene discipel die in die storm zei, Heere, als u het bent, zeg, kom en ik kom. Die in het schip waren, aanbaden hem. Ze gaan als het ware plat op dat dek liggen. In aanbidding en onderwerping neer. Maar aan de andere kant staat er die ene discipel. Petrus is zijn naam. Een beetje bedruimeld te kijken. Want hij heeft net gehoord uit de mond van de zaligmaker. Vers 31. Een woord dat alleen tot Petrus is gericht. Jij klein gelovige. Waarom heb jij gewankeld? Gewankeld. Petrus, zoals hij zo vaak onder ons wordt afgeschilderd, ook in dit moment, dat is toch een geloofsheld. Hij doet het toch maar. Midden in die storm zeggen, Heer, als u het bent, zeg, kom en ik kom. En dan gaat hij. Waarom bestraft Jezus hem dan? Omdat hij onderweg die storm zag en weg begon te zinken in dat water. Nee, als hij daar staat aan boord en die andere discipelen in aanbidding neervallen voor de zaligmaker. wordt het verschil al duidelijk. Het verschil zit hem niet op dat water. Waar Petrus op enig moment die storm zag en wegzonk. Het verschil zit hem aan boord. De rest bleef. Waarom bleven ze? Omdat Jezus had gezegd, we gaan naar de overkant. En op dat woord zijn ze aan boord gebleven. En aanbidden ze hem. Ze aanbidden hem. Hij, die aan het begin van de avond alleen was met zijn vader. Hij die in het gebed als enige oog had voor de nood van zijn discipelen. Hij die alleen afdaalde van de berg en zijn voeten zette op het bruisen van de water. Hij die alleen van achteren naar hen toe kwam en toen ze hem zagen en doodsbang werden, als enige kon zeggen, ik ben het, Zoon van God, vrees niet. Hem aanbidden ze alleen. Je hoort hier aan het einde van die storm iets van het voorspel dat wacht. Wanneer de scheepjes, mag ik het even beeldend zeggen gemeente, wanneer de scheepjes als wrakhout aanspoelen op de stranden van de eeuwigheid. Gods kerk komt behouden thuis. Maar wel verloren in zichzelf. En het enige dat dan overblijft is toch Hij. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Of dat ze nu onderweg door de golven wegzonken en hij hen vast moest houden. Of omdat zijn machtswoord zijn kinderen hield aan boord, drijvend op de kurken van Gods belofte. Maar als we aanspoelen op de stranden van de eeuwigheid, blijft alleen de aanbidding over. Waarlijk, u alleen bent de Zoon van God. Amen. voor de Heere danken en bidden. Zegent u de verkondiging van uw woord in het midden van de gemeente, Heere. Ook de woorden die vanmorgen tot ons kwamen, kom. En als we komen, geef dan de gestalte van de dichter. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we de omstandigheden stellen boven uw aanwezigheid in onze nood. Maar geef dat we ons leven leren leggen in de handen waar het leven veilig is. En dat is in de doorboorde handen van de zaligmaker. Van hem die gesproken heeft, aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zodat het overlaat aan hem hoe hij zichzelf verheerlijkt in de gebrokenheid van ons bestaan. We bidden om uw zegen ook, Heere, voor deze dag die voor ons ligt. Geef alles wat nodig is om de dag te heiligen tot eer en verheerlijking van uw naam. En schenk ook alles wat nodig is met het oog op de verkondiging van uw woord in deze middag. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Slotpsalm is Psalm 138 vers 4. 138 vers 4. Met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.